Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad, heet ik u en het bijzondere gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wil uit Dodewaard zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van psalm 97, vers 1 en vers 6. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Het eerste en het zesde vers van psalm 97. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die de trouw bewaart tot in eeuwigheid, nooit loslaat het werk wat hij ooit begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere. Amen. Vandaag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, wordt wel de Wezenzondag genoemd. Jezus in de hemel, de geest is er nog niet. Een zondag waarin ook dan ruimte is voor de ervaring dat God er niet is, zijn afwezigheid. En daar past ook Psalm 20 bij, een gebed dat de hemel open gaat. Psalm 20, vers 1 en 3. ja, Jezus is niet meer hier op aarde. Maar in de hemel betekent hij ook ontzettend veel voor ons. De Heidelbergse Catechismus die heeft het daarover in zondag 18. En daarvan wil ik twee vragen met u lezen. En dat antwoord op die vragen mogen we als ons geloof belijden. En een antwoord daarop zingen we Psalm 21, vers 5 en 13. Psalm 21, 5 en 13 na onze geloofsbelijdenis. De eerste vraag is, wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? En ons antwoord mag dan zijn dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Een andere vraag, welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Jongeren zouden zeggen, wat heb je eraan? Nou, als eerste, dat Jezus in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Hij bidt dus voor ons. En daarin is hij bij ons, op ons betrokken. Dat als eerste. Als tweede, dat wij in Jezus ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Dus het hoofd, Jezus in de hemel, wij als zijn lichaam nog op de aarde. Maar omdat het hoofd in de hemel is, gegarandeerd dat het lichaam er ook komt. Dat het tweede. En als derde, dat hij ons zijn geest als een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Laten we bidden. Heer onze God, dank u wel dat we u mogen loven en prijzen. dat de lofzang op uw hemelvaart nog naklinkt. Ja, Heere God, laat het zo zijn dat ons loflied door de lucht en door de wolken dringen en bij u komen. Als een geurige gave voor u. U bent onze lof, onze dank, onze aanbidding waard. Zoals u daar troont en regeert, Heer Jezus, aan de rechterhand van de Vader, daar zo voor ons in staat en voor ons bidt. We danken u dat u zo op ons betrokken bent en daarin heel dicht bij ons. God, laat ons dat troosten als we u niet ervaren in ons leven. Als u voor ons gevoel heel ver weg bent. Als wij niet meer kunnen bidden. Onze gebeden voor ons gevoel niet doordringen in de hemel. Dat er in de hemel voor ons gebeden wordt. Dat we mogen weten, Heere God, dat troost ons en daar danken we u voor. Want geen gebed van ons kan daartegen op. Tegen dat gebed van Jezus uw Zoon. Heilige Geest, kom ook vanavond in ons midden. De Geest die Jezus bij de hemelvaart heeft beloofd. Laat hij hier vanavond ook al zijn. Als een voorsmaak van het Pinksterfeest. Dat uw woorden in ons hart komen, ons raken, ons in beweging zetten. Om gericht op de hemel uw wil te doen mogen doen op aarde. Wees in ons midden. Als we hier in de kerk mogen zitten. Als we thuis mee kunnen luisteren. Zegen ons. Kom in ons wonen. En richt ons op u. Vergeef onze zonde, Heere God. Als u ons hoort, is dat genade. Maar doe het om Jezus, uw Zoon. Uit genade. Amen. We gaan twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. De eerste is Handelingen 1, vers 6 tot 11, over de hemelvaart. En het tweede gedeelte uit de Bijbel wat we lezen is Colossense 2, vanaf vers 16 tot hoofdstuk 3, vers 4. Als eerste Handelingen 1, 6 tot 11. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, dat is Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk omtrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover de eerste lezing en de tweede uit het boek Colossense, hoofdstuk 2 vanaf vers 16 tot hoofdstuk 3 vers 4. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken. En zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus, de grondbeginselen van de wereld, bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet, raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Voordat we daar verder over gaan nadenken, Psalm 24 gaan we zingen. Psalm 24, vers 4 en 5. Straks naar de preek zingen we uit Weerklanklied 187, vers 1, 2 en 5. Weerklank 187, 1, 2 en 5. Na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. En niet zoeken en niet bedenken de dingen die op de aarde zijn. Ik weet niet hoe dat bij u binnenkomt. Er zijn altijd mensen geweest die het denken op deze manier te moeten uitleggen. Misschien herkent u dat vanuit het verleden of vanuit mensen om u heen. Zoeken, bedenken de dingen die boven zijn. Dat is je vooral met de hemel bezighouden. Met het leven hierna. Je niet druk maken over de aarde, je daar meer van losmaken. Van wat je bezit, van de mensen om je heen. Want ja, hier beneden is het niet. Boven, dat is het echte, dat telt alleen. En alles wat er hier op de aarde gebeurt, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. En daarmee eigenlijk ons lichaam ook niet. De spullen die we bezitten, de mensen van wie we houden. Nee, het gaat vooral over je ziel. En de eeuwigheid als een leven hierna. Ik heb misschien een voorbeeld over een helikopter die mensen oppikt op een brandend schip. Wat gaat zinken? Nou, zo zou je kunnen zeggen, wordt onze ziel opgepikt van de aarde als een zinkend schip en zo meegenomen naar de hemel. Nee, deze wereld mijden, daarvan loskomen, dat is zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Maar zou Paulus dat bedoelen? In de gemeente van Colosse waren er wel leraars die dat zo zeiden. Je moet de dingen zoeken die boven zijn. Ja, zo zeiden ze dan. Wij hebben visioenen ervaren. Bepaalde visioenen over de hemel. En ze vertelden daarover. Wat ze dan hebben meegemaakt en gezien. Heel gewichtig deden ze daarover. Alsof zij belangrijker waren dan de anderen. Zij hadden het niet meegemaakt. Dat. En wat ze ook deden is engelen aanroepen. Ja, er waren heel veel kwade machten in hun leven, in de wereld. Dat zagen ze wel. En daar moesten ze voor beschermd worden. En daarvoor gingen ze roepen tot de engelen. En daar waren ze zo druk mee, dat beheerste zo hun leven, dat het een vorm van verering kreeg. Engelenverering. Ja, en dat aardse hier, dat lichamelijke, dat is niet zo belangrijk. Dat moeten we vooral in bedwang houden. En daarom gingen ze zich heel stipt aan bepaalde regels houden. Regels over voedsel, over feestdagen. Wat mag nou wel en niet? Je lichaam in bedwang houden. Zoeken de dingen die boven zijn. Je lichaam ontstijgen, geestelijke ervaringen opdoen en zo een beetje in een hemelse sfeer komen. Dat was daar in Colosse zoeken de dingen die boven zijn. Ik weet niet of u het herkent inmiddels. Misschien uit uw eigen leven of uit wat je ziet om je heen in de samenleving. Als ik dat probeer te doen, dan denk ik dat ik mensen zie die zoeken naar spirituele ervaringen, naar iets hogers, naar meer. Die willen even loskomen, een moment in ieder geval van deze aarde, boven zichzelf uitstijgen. Ja, en het aanbod is ontzettend groot. Oosterse meditatietechnieken, New Age-achtige cursussen. Dat is misschien nog voor u ver weg. Maar ook christenen kunnen zoeken naar een hele bijzondere ervaring met God. En daar heel gewichtig over vertellen. En ondertussen zich ook nog stipt houden aan bepaalde regels, wat wel en niet mag, voor de zondag, feestdagen, door de weeks. Want ja, dat aardse, dat moeten we wel in bedwang houden. Nou gemeente, ik val maar meteen met de deur in huis. Paulus die moet daar niets van hebben. Want dat bedoelt hij nou juist niet, met de dingen zoeken die boven zijn. Hij gebruikt wel diezelfde woorden. Maar dat doet hij denk ik juist vooral om die gemeenteleden daar in Colosse woorden te geven om zich te verdedigen. Inderdaad, zoeken de dingen die boven zijn, zouden ze tegen die leraars kunnen zeggen. Heb je goed, maar wat bedoelen jullie? Paulus bedoelt iets totaal anders. Want weet u, dat grote probleem met die zoekers, die zoeken bijzondere ervaringen, die los willen komen van de aarde, die wereld gaan mijden, zich aan de regels gaan houden, die zoeken iets om te vinden. Ze hebben nog niks in handen, niks gevonden, en daarom gaan ze op hun tenen staan om misschien, hopelijk, gered te worden van al dat oude, dat kwade, en aangenomen te worden door God, door Jezus. Ze moeten alles nog gaan vinden en bereiken. En daarvoor moeten ze op hun tenen gaan staan. Maar het is wel een hele ik-gerichte beweging. Ze zijn ontzettend bang dat hen iets tekort komt. Zij moeten in de hemel komen. Nou zou Paulus zeggen, jullie beginnen op de aarde. En jullie proberen zo hoger op te komen. In de hemel. Maar je moet andersom beginnen. In de hemel beginnen. Waar Jezus zit. Aan de rechterhand van God. En van daaruit gaan leven op aarde. En dat is een wereld van verschil. Waar je moet beginnen, zegt Paulus, is met te bedenken, te geloven en jezelf zo te gaan zien dat je met Christus bent gestorven en opgewekt. Begin daar. Laat dat eerst een werkelijkheid voor je zijn. Dat toen Jezus stierf en opstond uit de dood, dat daar voor jou ook alles is veranderd. Dat Jezus dat niet alleen voor zichzelf deed, daar, toen, zoveel jaar geleden, maar dat hij dat daar voor u, voor jou en voor mij deed. Dat dat voor Christus geldt, gestorven, begraven, opgestaan, dat dat ook voor u geldt. Dat toen Christus is gestorven, ook jij bent gestorven, afgestorven aan het oude, het kwade. Daar ben je vrij van. Maar ook weer opgestaan met Christus opgewekt en daarmee een heel nieuw mens bent geworden. Dat is het startpunt, dat is de realiteit. Daar moet je beginnen, zegt Paulus. En hoofdstuk 2, dan koppelt Paulus dat aan de doop, dat je in de doop met Christus bent begraven, ondergegaan in het water, maar ook weer bent opgestaan in een nieuw leven. Niet als iets waar wij voor hebben gekozen. Niet iets wat wij doen omdat wij dat nou geloven. Dat doen we omdat Jezus dat voor u, voor jou, voor mij heeft willen doen. Want wat Christus deed, dat is veel bepalender dan onze keus en ons geloof. Wat Christus deed, gaat daar allemaal aan vooraf. Dat het startpunt laten zijn. De werkelijkheid waaruit we gaan beginnen en gaan denken. Dus dat oude, dat kwade, dat is voorbij, zegt Paulus. En het nieuwe, dat is er al gekomen. Niet omdat jij dat voor elkaar gebokst hebt, omdat je goed genoeg erin gelooft, maar omdat Jezus zich er helemaal voor heeft gegeven. Begin daar. Zie jezelf zo nauw verbonden met Christus. Met hem gestorven en opgestaan. Dat bepaalt wie je bent. Wat je identiteit is. Zo begint Paulus. En daarom, als je nu met Christus bent opgewekt, zegt Paulus, zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk die, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Wees gericht op de hemel waar Christus is. En dan dus niet meer om die hemelse status te gaan bereiken. Nee, die heb je al. Je bent al in de vrijheid gezet. Je mag ontspannen leven. Het hangt niet meer van jouw geloof, van jouw keuze af. Die hemelse status heb je. Maar nu, op aarde, hemels gaan leven. Leven zoals past bij Christus, bij dat rijk wat Christus dichterbij heeft gebracht. Dus niet die wereld gaan mijden, maar in die wereld leven met Christus die boven is. En dan niet meer opgericht op jezelf. Je hoeft zelf niks meer te bereiken. Je hoeft niet meer te gaan zoeken, te vinden, alsof je nog niks gevonden hebt. Nee, gericht op Christus, in deze wereld leven. En dat betekent twee dingen, zegt Paulus. Allereerst dat je bepaalde dingen niet meer gaat doen. De aardse dingen. En met aards bedoelt hij dan wat kwaad is op deze aarde. Waarvoor Christus nu juist is gestorven. Daar tegen gaan strijden. Dood aan uw leden op de aarde, schrijft hij. Ja, en hoe Paulus dat dan concreet maakt, dat kan je lezen in de versen 5 en 8. De dingen die je niet moet doen, waar je tegen je moet strijden. De dingen die van deze wereld zijn, waar het kwade in zit. Die gericht zijn nog alsnog op jezelf. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht. Vers 8, toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal. Stuk voor stuk dingen die bij een leven horen wat op jezelf is gericht. Waarin je gaat voor jezelf. Nou, zegt Paulus, je hoeft niet meer voor jezelf te gaan. Je hebt al een hemelse status bereikt. Doe dat daarom niet meer. Wees nou gericht op Christus, die alles voor jou al heeft gedaan. Dingen niet doen. Maar ook dingen wel doen. Het goede, wat wel past bij Christus, bij zijn rijk. Waarvoor Christus is opgestaan. Ja, en waar Paulus dan aan denkt, bij dat goede, dan moeten we vers 12 erbij pakken. Gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid. Nederigheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Vers 13, elkaar verdragen, elkaar vergeven. Stuk voor stuk deugden. Die niet meer op jezelf gericht zijn, maar juist op de mensen om je heen. Zoals Jezus dat zijn leven lang was, op de ander gericht. Dat wel doen. Dat, zegt Paulus, dat is nou zoeken, bedenken, de dingen die boven zijn. Dus niet gaan zweven, een soort mystieke hoogvlieger gaan worden of zo. De engel zei bij de discipelen, tegen de discipelen bij de hemelvaart, waarom sta je nou zo omhoog te kijken? Niet met je hoofd in de wolken leven, maar met beide benen op de grond. Ja, wel met Christus als je hoofd in de wolken, maar zelf op deze wereld blijven, die niet mijden. Het is wat we bidden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En daarmee ook ons lichaam niet verachten. Alsof dat allemaal onbelangrijk is. We belijden elke zondag dat we geloven in de wederopstanding van het lichaam. Dus ja, zoeken wat boven is, zou je kunnen zeggen, dat is wat boven is, de wil van Christus, die naar beneden brengen. Als je omhoog gericht leeft, dan word je vanzelf weer op deze aarde gewezen. Niet om aards te gaan denken, nee, dat juist niet, maar op deze aarde hemels te gaan leven. Ja, omdat je met Christus bent gestorven en opgestaan, daarom hemels gaan leven. Maar Paulus heeft nog een goede reden om dat te gaan doen. Want wat hij nog toevoegt is dat ons leven met Christus verborgen is bij God. Ja, en iets wat verborgen is, dat kun je nog niet zien. Wij zijn natuurlijk nog niet in de hemel. Dus wie we helemaal mogen zijn in Christus, die nieuwe mens die we mogen zijn, met Jezus opgestaan en in een nieuw leven, dat is iets voor de hemel. Dat is nog niet zichtbaar. Want we zijn nog op de aarde. En anderen zien het nog niet volledig in jou, wie je als nieuw mens in Christus mag zijn. En je ziet het zelf ook niet. Hoe groot en hoe heerlijk het is dat je met Christus bent gestorven en opgestaan. Hoe dat oude definitief voorbij is en je een nieuw mens mag zijn. Dat heb je half nog niet door. Maar, zegt Paulus, als Christus geopenbaard zal worden. Als die weer terugkomt op de wolken. Dan zal zichtbaar worden. Dan zal geopenbaard worden. Wat het betekent dat je in Christus mag zijn. Dat je een nieuw mens bent geworden. Ik weet niet of u wel eens aanwezig bent geweest bij de onthulling van een kunstwerk. Een kunstwerk staat dan vaak in een ruimte met een groot doek erover. En de kunstenaar die heeft daar natuurlijk ontzettend hard aan gewerkt, aan dat kunstwerk. Bloed, zweet en tranen voor gegeven. En hij weet wel hoe dat kunstwerk eruit ziet. Maar al die mensen die aanwezig zijn bij de onthulling van het kunstwerk, die hebben dat nog niet door. Die zien wel iets, die zien wel ongeveer hoe groot het is en een beetje wat de vorm is. Maar de exacte vorm, de exacte kleuren, dat zien ze niet. Maar als dat kunstwerk nou onthuld wordt, als dat doek eraf gaat, om zo te zeggen, dan heb je het pas door. De exacte vorm, de kleuren, de nuances. Ja, en dan kun je pas echt sprakeloos van verwondering raken. Hoe mooi dat kunstwerk is. Nou, gemeente, zo mogen we onszelf zien, als ik Paulus goed begrijp. Als een kunstwerk waar God ontzettend hard voor gewerkt heeft. Jezus heeft zijn leven ervoor gegeven. Maar wat dat met jou doet, die nieuwe mens die je daardoor mag worden, dat is nog verborgen. Dat zien anderen niet, dat zie je zelf nog niet. Maar straks pas, als Jezus terugkomt, dan ga je zien wie je mag zijn in Jezus. En pas dan raak je sprakeloos van verwondering over hoe mooi en hoe heerlijk dat mag zijn. Johannes schrijft erover in zijn brief: geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Hem gelijk zijn. Wat dat betekent, dat is nog verborgen. Maar dat wordt geopenbaard als Jezus terugkomt. Dan zien we de luister, de heerlijkheid van Jezus zelf. Maar ook van onszelf als we hem gelijk zijn. En pas dan kun je je eindeloos verwonderen over Jezus en ook over jezelf. Ons leven met Christus verborgen in God. Dat is de ene kant van het verborgen in God zijn, nog niet zichtbaar. Het komt straks pas. Maar wat verborgen ook betekent, dat het ergens nu veilig is. De vijand kan er even niet bij. Het is er veilig opgeborgen, want het is wel heel kwetsbaar. Onze identiteit in Christus. In deze tijd van het jaar gaan er ontzettend veel bloemen open. Maar eerst zitten ze in de knop. Verborgen, zou je kunnen zeggen. Veilig, opgeborgen. Ze zijn er nog niet klaar voor om helemaal open te gaan. Daar is de omgeving nog te bedreigend voor. Daar zijn ze zelf nog te kwetsbaar voor. Zo zou je ook kunnen zeggen dat ons leven nog verborgen is. Net als een bloem in de knop. Want we zijn te kwetsbaar in deze wereld. Om woorden te gebruiken van de Heidelbergse catechismus. Hier in dit leven is er nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid van Christus. Ons leven is nog lang niet volmaakt. Maar straks, als Jezus terugkomt, ja, dan zal die bloem volledig open gaan en gaan bloeien. Misschien weet u wel van mensen in uw omgeving die zeggen: mijn leven lijkt er wel heel erg op. Een volmaakt leven, er ontbreekt nog weinig aan. Wij hebben het goed voor elkaar. Wij zijn al bijna een gemeente die volmaakt is. En als ik dit zo zeg, dan is daar natuurlijk gelijk het gevaar van: wij zijn het nog niet. Het neerkijken op de ander. Nou, als ik deze Bijbelgedeeltes op me laat indringen, dan denk ik: als we inderdaad nog maar een kwetsbare bloem mogen zijn, dan hebben we inderdaad nog een beetje scherming nodig. Zolang Christus niet is weergekomen. Ons leven blijft kwetsbaar, niet volmaakt. Maar straks, als die terugkomt, dan is er echt nog wat te ontdekken. Dan pas wordt het volmaakt. Sprakeloos van verwondering als Jezus terugkomt. Ja, we leven nog tussen een reeds en een nog niet. Alles wat Jezus al heeft gedaan, dat is werkelijkheid. Maar wat dat voor ons betekent, om dat te kunnen zien, dat is er nog niet helemaal. Onze identiteit ligt vast in Christus. Met hem opgestaan. Eerst gestorven en toen opgestaan. Dat is er. Dat begin. Die knop. Dat kunstwerk onder de doeken. Maar de openbaring in heerlijkheid, dat tot bloei komen van die knop, de onthulling van dat kunstwerk, dat wacht nog. En in de tussentijd, ons leven met Christus verborgen in God. We worden beschermd en bewaard tot de dag dat Jezus terugkomt. Nou, gemeente, als dat nou nog geen reden is om op deze aarde hemels te gaan leven, dan weet ik het niet meer. Met Christus gestorven, opgestaan en ons leven verborgen in God, wat wil je nog meer? Op aarde hemels leven, de wil van Christus doen. dat hij een geliefde voor je zijn, die nu in de hemel alles klaarmaakt voor de bruiloft. En zolang we daarop wachten, doen we met vreugde zijn wil, die hij ons heeft voorgedaan. En straks als hij weer komt, ja, dan zijn we sprakeloos van verwondering over wie je mag zijn als de bruid van Christus. Hoe groot en hoe heerlijk dat is. En daarom alle lof voor Christus. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we met elkaar danken en voor elkaar bidden. Heer onze God, met een feestkleed naar uw bruiloft gaan. Dat is de grootheid en de heerlijkheid van het evangelie van uw hemelvaart. Dat u komt als een bruid, bruidegom om ons als bruid te halen. En Heere God, de heerlijkheid en de luister daarvan, dat hebben we nog half niet door. Dat zien we niet, kunnen we niet zien. Maar straks als u weer komt, Heere God, Heere Jezus, pas dan zullen we ons eindeloos mogen verwonderen over u, de bruidegom, maar ook over onszelf, de bruid van u. Heere God, dank u wel voor dat vergezicht, dat u ons daarmee bemoedigen wil en troosten. Maar ook ons wil aansporen om hemels te leven op deze aarde. Heere God, dat vraagt u van ons. Daar hebt u een goed recht op. Daar hebben we wel uw Heilige Geest bij nodig. Om te strijden tegen de zonde, het kwade, het oude, wat al stervend is. En het goede te doen, gericht op de ander. Heere God, geef ons daar de kracht voor. En laat die kracht te vinden zijn in de grootheid van het evangelie van u. Dat u, Heere Jezus, voor ons bent gestorven en opgestaan. En ons leven hebt verborgen in u. Veilig opgeborgen. Als een bloem die beschermd wordt in de knop. Heere God, we bidden u voor de wereld waarin we leven. Voor Israël, voor de volken, voor ons eigen land, ons eigen dorp. Als we mensen zien zoeken naar iets hogers, naar bijzondere ervaringen met u. Mensen zien die zich stipt aan de regels houden. Om iets te kunnen bereiken. Heere God, wilt u afdalen naar hen. Zich laten kennen als een God die in Jezus zo ontzettend dichtbij bent gekomen. En alles heeft gedaan. Laat u zichzelf zo kennen, Heere God, aan alle mensen die u nog niet zo kennen. Ook in onze gemeente. Wees ons nabij. In alles wat ons bezighoudt, Heere God. U weet ook de zorgen en de vragen in ons leven. De gebrokenheid waarin we nog leven. De kwetsbaarheid. De ziektes die ons bedreigen. De zorgen om geliefden. Psychisch of lichamelijk. De dood die nog steeds een realiteit in ons leven is. Heere God, wees ons ook daarin nabij. Troost ons. Ook met dat vergezicht op de hemel waar u bent. En alles wat u daar voor ons doet. Ga met ons, Heere God, deze week in. Zegen ons in datgene waarvoor u ons roept. Op school, op ons werk of thuis. Het werk in de kerk. Heere God, geef ons wat ons ontbreekt. De hulp die we nodig hebben. Zeker als we ervaren dat we het zelf niet kunnen. En zegen ons, maak ons tot een zegen. Voor de mensen om ons heen. En laat ons zo leven, hemels leven tot eer van u. Ga met ons. en zegen ons. Aanvaard onze dank voor alles wat u gaf. Vergeef onze tekorten. Ook dit gebed, Heere God, haalt het niet bij uw gebed in de hemel voor ons. En hoor ons daarom ook dit keer in Jezus' naam uit genade. Amen. Ik vind u gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte aanbevolen. En daarna zingen we het lied uit Weerklank 185, vers 1 en 2. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Weerklank 185, na de collecte. Verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.